Ja, goedendag, welkom weer bij de Talkvisio podcast. Mijn naam is Melvin.
En ik ben Jasper.
We gaan een nieuw item bespreken. Zoals jullie weten hebben we in de voorgaande afleveringen al over COVID-19 gehad vanuit verschillende invalshoeken. En dat zullen we vandaag wederom gaan doen. En nu over de onder andere de ZZP'ers.
Ja, zeker. Het is nu natuurlijk eind april en het is allemaal nog niet duidelijk. Hè. Sowieso niet voor de praktijkhouders als voor de werknemers als voor de ZZP'ers. En we zijn toch wel benieuwd waar iedereen recht op heeft. En ja. Waar iedereen staat. Dus we gaan Erik van Dam bellen van de VVA.
Ja, ja dat is de eis van de VVA. De Senior Consultant Kennis Management is zijn expertise binnen VVA. En we gaan ook zijn kennis en kunde bespreken in de uitzending. Goedenavond, Erik.
Goedenavond, hallo.
Goedendag, welkom in de uitzending van Talkvisio Podcast.
Dankjewel.
We gaan het met je hebben over de ZZP'ers binnen de zorg. En daarbij is het verstandig om vanaf onze kant om eerst algemeen te starten met je. Over de ZZP-stuk. En daarna gaan we dan specificeren, gaan we de diepte in over de COVID-periode die er nu speelt.
Oké.
Je bent de laatste tijd veel druk bezig geweest over het onderwerp, ook voor de ZZP'ers. Wat er allemaal aan de ontwikkeling gaande is. Zou je daar voor de start een algemeen stukje over willen vertellen?
Ja, even het pre-COVID gedeelte, zeg maar. Wat we aan kunnen geven, we hebben natuurlijk een hele bijzonder aantal jaren achter de rug, waarin om duidelijkheid vooraf te krijgen over de zelfstandigheid van de ZZP'er, iets wat met name ook de praktijkharder natuurlijk graag wil. We afscheid genomen van de VAR. De DBA is gekomen en die werd ook al vrij snel weer afgeserveerd. En in het regeerakkoord van 2017 is een nieuw stramien neergezet. En dat is eigenlijk wat nu uitgewerkt gaat worden, of uitgewerkt wordt.
Okay.
En dat is een regime waar eigenlijk drie onderdelen in zitten. Misschien goed om dat even kort te vertellen. Dat is de opdrachtgeversverklaring.
Ja.
Ja. Die opdrachtgeversverklaring kan een opdrachtgever door middel van een webmodule een aantal vragen te beantwoorden, kijken of de ZZP'er zelfstandig zou zijn.
Ja.
Dat is één. Dat was een beetje sprake van, is dat nou een vervanger van de modelovereenkomst of niet? Daar kom ik zo nog even kort op. Tweede is de wet minimumbeloning zelfstandigen. Dat is de bekende meer dan 16 euro voor een zelfstandige. Dat is eigenlijk de belangrijkste in de zin van de onderdrukking aan de onderkant van de arbeidsmarkt weghalen.
Ja.
Dat er een minimumbeloning moet komen. En het laatste onderdeel was de wet zelfstandige verklaring. En daar was juist de bovenkant van de arbeidsmarkt iets meer vrijheid gegeven.
Okay.
Dat was boven de 75 euro kon je dan een jaar gewoon zelfstandig werken zonder dat je daar verder iets voor aan hoefde te tonen als beide partijen dat dan met elkaar overeen kwamen.
Oké, dus er is eigenlijk een soort ondergrens nu afgesproken en een soort bovengrens wat betreft...
Ja, en daartussenin, of in ieder geval los daarnaast, die opdrachtgeversverklaring waarin je ook kan kijken of iemand zelfstandig is of niet.
Oké.
Ja, dus daarmee was het idee, daarmee moeten we van al het gedoe af zijn.
Ja.
Nou, niets bleek eigenlijk minder waar. Er is heel veel gedoe over geweest.
Zou je daar kort een voorbeeld van kunnen geven? Is dat juist die eindranden, hè? Die ondergrens, die bovengrens waar het dan frikt? Of zit dat in andere situaties?
Ja, eigenlijk het zit primair zat het in de wet minimumbeloning zelfstandigen. Waarvan iedereen maatschappelijk eigenlijk zei, nou, dat is eigenlijk nog het meest logische, hè, om die onderkant van die arbeidsmarkt te beschermen. Alleen dat was een heel vervelend neveneffect, want dat betekende, dan moesten mensen dus wel aantonen dat de ZZP meer dan 16 euro kreeg.
Ja, ja.
En hoe deed je dat?
En hoe wordt die 16 euro dan berekend? Is dat echt alleen, wordt dat dan echt over het gedeelte van arbeid? Want als fysiotherapeut heb je natuurlijk contacturen die omzet afhankelijk zijn. En daarnaast heb je natuurlijk ook allerlei administratieve taken. Worden die dan nog, moet je het daar nog mee splitten als je op die 16 euro komt?
Nou, je legt de vinger eigenlijk al meteen bij een van de grootste problemen van hoe bereken je dat dan? En daar is een aanzet toegegeven waar eigenlijk die problematiek die je nu benoemt nog niet eens in zat. Dus het is eigenlijk nog veel zwaarder. En dat bleek een enorme administratieve last op te leveren, waarin inderdaad allemaal bewijs was dat welke uren moeten nou wel mee, welke niet. Een enorm circus werd het, waardoor eigenlijk alle branches zeiden van ja, maar dit kan toch niet waar zijn. De idee was dat we op een makkelijke manier van tevoren duidelijkheid konden krijgen.
Ja, Ja.
Dus dat was eigenlijk het grootste probleem. En ik verwacht heel eerlijk gezegd dat die beide wetsonderdelen, het tweede en derde onderdeel, dat die niet eens naar de Kamer zullen gaan.
Okay.
En dat alleen die opdrachtgeversverklaring in gebruik wordt genomen.
Is daar een bepaalde datum voor of een tijdslijn wanneer je verwacht dat daar...
Nou, oorspronkelijk stond er het voorjaar. Ja. Dat was natuurlijk een vrij rekbaar begrip. Op zich ook, daar hoefde geen wetsvoorstel voor door de Kamer. Daar kon de Belastingdienst in gebruik nemen.
Ja.
Alleen ik vermoed door alle COVID-perikelen dat daar nu even geen prioriteit aan gegeven wordt.
Helder.
Wel heel belangrijk... Sorry, ga je gaan?
Nee, ga verder.
Nou ja, wat ik misschien nog erbij op wil merken, wat een hele belangrijke is. Hè, want ik noemde net die modelovereenkomsten waar inmiddels de fysiotherapeut redelijk aan gewend geraakt was. Hè, in de DBA, die waren dan goedgekeurd. En als je daarmee werkte, ook echt werkte volgens die overeenkomsten, dan kon je ook als zelfstandige werken.
Ja.
Daarvan heb ik heel erg voor gepleit. Joh, laat die nou alsjeblieft overeind. Want daar zijn we nou net met z'n allen een beetje aan gewend. En dan hoef je niet ook nog eens een keer zo'n webmodule te gebruiken.
En wat gaat daarmee gebeuren?
Nou ja, uiteindelijk is er inderdaad de toezegging gedaan door de minister ook dat die modelovereenkomsten ook overeind zouden blijven. Dus daar waren wij wel heel blij mee. Maar dan was de vervolgvraag meteen van iedereen van ja, maar wat verandert er dan per saldo nu? Ja, komt er dan alleen die opdrachtgeversverklaring bij? Nou, daar is een hele belangrijke bij en dat noem ik iedere keer als ik dit verhaal vertel. Dat is de handhaving, want dat is altijd bij de DBA en dat geldt ook straks bij die opdrachtgeversverklaring. Op het moment dat nooit gecontroleerd wordt, ja, dan is maar de vraag of mensen zich daadwerkelijk aan die wetgeving houden. En daarom is er in die handhaving een wijziging doorgevoerd, waardoor er nu echt gehandhaafd kan worden. En dat zagen we begin van het jaar al, hè, dat geldt vanaf 1 januari,
ja.
Dat ook echt eerste lijns zorgpraktijken bezocht werden door de fiscus.
Okay.
Overigens niet iets om per se meteen heel erg bang voor te zijn, want het is wel een soort terughoudend regime waarin eerst een bezoek gebracht wordt. Ja. Maar wel echt eentje om rekening mee te houden.
Kunnen de luisteraars die nu dit stukje horen, Erik, kunnen ze nog ergens terecht bij de VVA? Hebben jullie daar informatie over op de website? Of?
Nou, wat misschien het meest recente en actuele is dat in de komende fysiopraxis dit verhaal eigenlijk uit de doeken gedaan wordt. Dus daar staat alles op een rijtje.
Dat is mooi.
Ik denk dat het meest handig is. En onze adviseurs ondersteunen uiteraard in dit soort zaken.
Dat is mooi.
Maar daar staat het beschreven allemaal.
Dan gaan we nu door naar het volgende stukje. De coronacrisis en de ZZP'ers binnen deze hectische fase. Periode die nu zich afspeelt. Er zijn natuurlijk behoorlijk wat regelingen voorbij gekomen. Online, televisie, et cetera. Dus ik denk dat het ook goed is dat we dat ook met je bespreken. Welke regelingen spelen er allemaal op dit moment voor de ZZP'ers?
Ja, misschien is het goed, want dat is wel een vraag die je veel hoort. En terecht ook, denk ik, hè, die je stelt. We horen heel veel regelingen, maar welke zijn dan voor de ZZP'er van belang? Nou, misschien is het goed om even heel kort vooraf aan te geven van wat nou de uitgangspunten over het algemeen van al die regelingen zijn. Dat geeft een beetje houvast, als je het goed vindt.
Ja, prima.
Eigenlijk zijn er twee belangrijke dingen. Dat is met name dat de regelingen zien op dekking van een groot deel van de vaste praktijkkosten.
Ja.
En sommige wat meer specifiek, en dan heb ik het even over de belangrijkste regeling, op het in dienst kunnen houden van personeel.
Ja.
Eigenlijk ook kosten, maar een specifiek soort. En zeker in de fysiotherapie een hele belangrijke in de totale kostenstructuur van de praktijk.
Ja.
En eigenlijk hoor je dan meteen al van, daar hoor je eigenlijk niks over inkomen in. En dat is eigenlijk precies waar denk ik ook de crux zit. Omdat een ZZP'er in principe met wat hij declareert meteen ook zijn inkomen heeft.
Ja.
Maar ja, personeel heeft hij niet, dus die regeling kan hij niet gebruiken. Veel vaste kosten over het algemeen ook niet.
Ja.
Dus ook daar kan hij niet aankloppen.
Ja.
Misschien is het goed als we even heel kort die regelingen doorlopen. Dan noem ik even 3-4 bekende, om een beetje illustratie te geven.
Ja.
Degene waar nu, as we speak, kan ik eigenlijk wel zeggen, het meeste om te doen is de continuïteitsbijdrage. De regeling van de zorgverzekeraar.
Ja.
Nou, die is echt gericht op de praktijkhouder. Hè. Of het algemeen de ZZP'er, die werkt dan voor die praktijkhouder. Een praktijkhouder declareert bij de zorgverzekeraar of bij de patiënt.
Ja.
Dus die heeft ook echt die relatie. Dat wil dus ook zeggen dat die continuïteitsbijdrage naar die praktijkhouder gaat.
Dus de ZZP'er kan daar dus geen aanspraak op maken?
Nee, de praktijkhouder die krijgt dat op basis van de omzet van verzekerde zorg.
Ja. Maar is dat dan niet al een beetje gek? Want stel, je hebt een praktijk waar een praktijkhouder misschien 3 ZZP'ers werkzaam heeft. En voor de rest doet hij zelf de omzetten. Dan heb je het misschien over, nou ja, pak een beet een 30.000 euro. Dan zou je zeggen van, nou ja, als je daar 85% of 70% van gaat krijgen, dat dan verdeeld moet worden onder hem en de ZZP'ers. Want anders zou die, zeg maar, nog meer krijgen dan wanneer die gewoon in de praktijk werkzaam zou zijn, toch?
Nou ja, daar zit wel een interessant punt wat je zegt. Er zitten eigenlijk twee kanten aan. Hè. Aan de ene kant zeg je van, ja, weet je, als een deel van die kosten die je had, hè, waar je continuïteitsbijdrage op gebaseerd is, door die omzet is die door die ZZP's gegenereerd is, dan zit daar inderdaad een legitimiteit dat je zegt van, joh, zou het niet logisch zijn dat die ZZP'er daar ook een deel van krijgt? En aan de andere kant is er ook weer een tegenwicht aan dat je zegt van, ja, in algemene zin, hè, zeker als het niet zo'n extreme situatie is, krijgt die praktijkhouder een deel van zijn vaste kosten vergoed. Vaak niet eens alles, maar niet zijn inkomen. En dan zegt de praktijkhouder vaak van, ja, als ik helemaal niks voor mijn inkomen krijg, moet ik dan wel bijdragen aan het inkomen van die ZZP'er. Dat is een lastige. Dus dat is best wel een punt waar discussie is over is op dit moment.
Ja, en waar ligt die discussie dan? Ligt die verantwoordelijkheid dan bij de praktijkhouder om dat te beoordelen samen met zijn collega's? Of wordt daar vanuit Zorgverzekeraars Nederland al een bepaalde richtlijn in gegeven?
Nou, Zorgverzekeraars Nederland die zegt daar wel iets in, hè, van wat is ons idee erachter. Aan de andere kant is het ook heel erg specifiek per praktijk natuurlijk, hè. Ja. Want wat is dan de grondslag? Hè? Stel dat er een ZZP'er is die heeft af en toe een paar keer in die praktijk gewerkt. Ja, bedoel je die dan ook? Lastig. Ja. Of is het iemand die alleen maar heel veel werkt daar? En hoeveel geef je die dan? Hè? Is dat net zoveel als normaal? Of zeg je daar ook van, ja, dat is ook maar een deel?
Ja, dus het beste. Er zijn eigenlijk dus heel veel scenario's, hè, natuurlijk in de praktijk mogelijk. Dus dat maakt alleen maar des.
Wat ik daarvan zeg, en dat vind ik echt heel belangrijk. Ja. Dat is echt een boodschap die ik graag kwijt wil. Hè. Want je zegt dat je hebt 3 niveaus hierin. Hè. Je hebt het wettelijke, van wat moet je, even los nog van die continuïteitsbijdrage. Je kan ook in die overeenkomst van opdracht kijken. Van, joh, moet die praktijkhouder dan niet doorbetalen? Ja. Nou, er zitten heel veel mits en maar aan. In principe is het natuurlijk een vrij losse verbinding. Hè. Daar kiezen partijen ook voor met een overeenkomst van opdracht. Want het is eigenlijk de vorm waarin je die afspraken vastlegt. Ja. Waarbij je praktijkhouder vrij snel kan zeggen, joh, ik heb geen werk meer. Dus hier houdt het helaas op.
Ja, is deze situatie dan niet een wiebes-situatie eigenlijk? Dat je dan gaat zeggen, ja, we hebben daar zelf voor gekozen in deze situatie? Dat een beetje onhandig
is? Dat vind ik veel te kort door de bocht, moet ik heel eerlijk zeggen. Dat is ook precies, dat is eigenlijk waar ik naartoe wil. En ik denk dat ondersteunt wat jij denk ik hiermee bedoelt. Het tweede is, wat heb je contractueel vastgelegd erin? Dus het kan best zijn dat daar bijvoorbeeld een opzegtermijn in zit die je nog wel moet betalen dan of zo. Ja. Ja, dat zijn twee echt juridische dingen. Maar wat ik veel belangrijker vind, is het morele contract, noem ik dat, wat je met elkaar hebt. Kijk in die situatie van wat heb je aan elkaar gehad, maar vooral ook wat ga je nog aan elkaar hebben. En hoe kan je daar met elkaar een goede oplossing voor vinden? Ja. Ja. Wat ik daarmee bedoel is, help elkaar, hè. Kijk wat je kan doen, help elkaar overeind. Want het is gewoon echt een hele moeilijke tijd. Kijk wat je kan doen, hè, in alle redelijkheid. Maar bedenk ook van wat je straks weer aan elkaar kan hebben. Hè, ja. Straks gaat er veel werk komen, veel in wat ingehaald moet worden. Revalidatiezorg, post-coronazorg, noem het maar op. Ja. Dan is het natuurlijk wel heel fijn als je ZZP'er overeind hebt kunnen houden. En je vervolgens zij aan zij na die periode weer ook door kan om die grote stroom van patiënten op te vangen. Dus dat zou echt mijn boodschap zijn. Ja. Ik ga niet alleen kijken naar dat juridische, maar kijk vooral ook van wat je met elkaar echt op middellange termijn kan afspreken.
Helder. Wat betreft de regelingen of voor de ZZP'ers, je hebt natuurlijk een aantal criteria, bijvoorbeeld ook het urencriterium, die natuurlijk ook speelt voor een ZZP'er. Zijn daar ook nog ontwikkelingen in deze
COVID-tijd? Dat is eigenlijk een hele actuele die je nu noemt. Net voor het weekend zijn er 6 nieuwe belastingmaatregelen voor COVID genoemd. Daar is er één van die, denk ik, voor hier heel direct op ziet. En dat is de versoepeling van het urencriterium. En je moet om van de fiscale faciliteiten gebruik te maken, moet je 1225 uur besteden. Nou, dat red je nu misschien wel niet. En zeker voor ZZP'ers kan dat heel hard gaan. En daar is nu een versoepeling in aangebracht, waardoor je makkelijker uiteindelijk wel aan het urencriterium kan voldoen.
Okay.
Dat betekent eigenlijk dat er gewoon per week een aantal uur wordt meegerekend.
En zijn ook
en dat scheelt je flinke slok op een borrel.
Helder. Zijn er ook nog andere regelingen, bijvoorbeeld mensen die een koophuis hebben met hypotheek?
Ja, nou dat is een andere van die zes inderdaad. De banken hebben al wat langer terug gezegd van joh, de aflossingsverplichtingen die rekken we wat op, waardoor je later dingen kan aflossen en rente kan betalen. Maar dat is heel fijn, dat geeft je wat ruimte. Maar vervolgens kan dat ook betekenen, als je dat eigenlijk te laat doet voor de fiscale regels, dat je je rente, hypotheekrente niet meer kan aftrekken. Dat is natuurlijk heel vervelend.
Ja.
Nou, ook daar wil staatssecretaris Stelbrief nu ruimte in geven. Dat eigenlijk die oprekking die de banken doen, dat de Belastingdienst daarin meegaat. Dus dat is ook een hele fijne, waar ook een ZZP'er zeker profijt van kan hebben.
Duidelijk.
We
hadden het natuurlijk al eerder in de afleveringen over de regelingen die er spelen. Je hebt natuurlijk ook nog het TOZO bijvoorbeeld. Wil je daar nog iets over kwijt of andere regelingen die er zijn?
Ja, precies. We noemen net heel veel regelingen waar de ZZP niet zoveel meer kan. Die continuïteitsbijdrage is een lastige, zeker niet direct. Die NOW is alleen als je personeel hebt. De TOGS heb je dan nog, het noodloket, je 4000 euro belastingvrij. Ja. Daar moet je wel vrij veel kosten hebben, de ZZP'er vaak ook niet. En dan inderdaad, dat je zegt, de TOZO is er dan eentje waar je heel veel ZZP'ers over hoort.
Ja.
Als je echt qua inkomen, en dan, hè, dat is wel eentje die wel op inkomen ziet. Ik gaf net aan, dat zien de meeste regelingen niet.
Ja.
En dat is als je echt dan door de ondergrens zakt en onder het sociaal minimum komt, dat je een aanvulling kan aanvragen. Eigenlijk een soort bijzondere bijstandsregeling is dat.
Wil je ook nog iets kwijt? Bijvoorbeeld, we hadden het net kort over de juridische positie, hè, voor de ZZP'ers. Zou je daar ook nog iets over willen zeggen?
Ja, ik gaf net kort wat aan. Ik denk dat het een hele, hele technische wordt. Hè. Als je echt gaat kijken van hoe zit je met je contract, wat is er wettelijk mogelijk, dat hangt heel erg af van wat je met elkaar bent overeengekomen. En dat is best een lastige. Mijn boodschap zou echt zijn, hè, ik kijk daar dan inderdaad wat maatwerk naar, maar wat mij betreft, kijk vooral aan wat kan je aan elkaar hebben. En ga nu niet, ik denk dat het niet het slimste moment is om nu juridisch te beginnen met juridisch te gaan fijnslijpen. Kijk vooral hoe je elkaar goed overeind kan houden. Dat zou echt mijn advies zijn.
Okay.
En er is veel over te zeggen hoor, maar ik denk dat een beetje buiten het bestek van deze uitzending valt. Want dan hebben we heel veel tijd voor nodig. Het is best een hele complexe.
Nou ja, maar als je daarnaar kijkt en naar het fysiotherapielandschap, hè, dan is er zeker over arbeidsovereenkomsten natuurlijk ook wel de nodige discussies gehad.
Zeker.
Met name rond het variabele salaris. In hoeverre verwacht je, en heel goed inderdaad dat je aangeeft van goh, en vooral een moreel appel. In hoeverre verwacht je daar ook navolging van binnen de fysiotherapie-sector?
Je bedoelt een verbreding naar de werkgevers-werknemersrelatie?
Nee, maar ook voor de ZZP'ers. Hè, die hebben natuurlijk die discussie vanaf de zijlijn ook gezien de afgelopen jaren. En dat soms vrij hard kon gaan. En nu geef je het toch ook wel ook aan van goh, probeer het nou ook inderdaad met elkaar niet op een juridische strijd los te laten.
Nee, ik zie dat echt in de breedte. Ook juist inderdaad in die sfeer van werkgevers, werknemers. Ik had vanmiddag nog met iemand over. Ik hoor hele mooie dingen. Ik noem het voorbeeld van vakantiegeld. Ja, als je in mei vakantiegeld maand hebt, dat is natuurlijk best wel een hele grote brok die er nu aan gaat komen. Wat voor heel veel praktijkhouders een hele spannende is.
Ja.
Dat ik bijvoorbeeld werknemers hoor die zeggen van joh, weet je, wij vinden het echt niet erg als je dat wat later betaalt. Terwijl dat eigenlijk juridisch echt niet kan. Want wij gaan toch niet op vakantie als we jou daarmee wat kunnen helpen. Nou, ik vind dat wel een hele interessante. He, je mag dat niet afdwingen als praktijkhouder, maar dat is wel een heel mooi voorbeeld van hoe kan je met elkaar zorgen dat je er samen beter uitkomt. Ja. Want dat was natuurlijk met dat in die all-in-loan toestanden is dat ook heel veel gepolariseerd. Waarvan ik denk van ja, heel vaak was dat niet nodig geweest. Ja, denk ik.
Nou, ik denk dat zeker dat we daarvan moeten leren. En dat we daar zeker, hè, ook voor die ZZP'ers in dit stuk, die, nou ja, hè, zoals het klinkt, toch vrij kwetsbaar zijn nu in de fysiotherapiepraktijk. Dat we daar al een bepaalde boodschap graag in mee willen geven om die situatie te voorkomen.
Ja. Nee, maar dat lijkt me een hele goeie. En overigens is het ook zo, hè. Het is wel belangrijk als je lang als ZZP'er werkt, hè, dat wel moet kunnen passen. Dat is één. En twee, dan is het ook belangrijk dat je zorgt dat je wat reserves opbouwt, hè, voor tijden als deze, die je natuurlijk niet zo snel verwacht. Ja. Maar er kan natuurlijk wel altijd iets gebeuren.
Ja.
Dat is ook nog, denk ik, wel een les die we hieruit kunnen leren.
Helder. We gaan, we zitten nu een beetje in de afrondende fase van de podcast, hè, van dit topic, Erik. Zou je nog als laatste message nog wat mee willen geven naar de luisteraars?
Wat ik in ieder geval aardig vind om te vertellen als je het hebt over COVID-19 de maatregelen, om te verwijzen naar het dossier dat CDA heeft online, het ja. COVID-19 dossier. Daar kan je heel veel vragen en antwoorden nog eens rustig nakijken. Ook specifieke dingen voor ZZP'ers. Er komen overigens deze week weer allemaal extra vragen bij.
Okay.
Van hele concrete zijn dat. Wat misschien ook aardig is, dat we dan niet zozeer alleen voor ZZP'ers, misschien iets meer op praktijkhouders gericht. Maar als we het hebben over al die maatregelen, hebben we op 6 mei een webinar waar inmiddels al heel veel inschrijvingen voor zijn. Dus voor de geïnteresseerden misschien ook leuk om dat te bekijken.
Okay.
En misschien goed om even nog dat komende nummer van Fysiopraxis te noemen, waar dat artikel over ZZP'ers in verschijnt.
Mooi. We willen je bedanken, Erik, voor je bijdrage en de tijd om deel te nemen in een TalkFysio podcast. Belangrijk item ook voor de ZZP'ers. Ook een belangrijke groep sowieso binnen de zorg en ook binnen de fysiotherapie.
Ja, en ik denk dat het ook belangrijk is om dat een keer met elkaar te gaan evalueren, hoe de voortgang hiervan is. Hè? Of dat er inderdaad dat moreelappel ook gehoor gaat krijgen.
Laten we dat doen, lijkt me een goed idee.
Bedankt voor je bijdrage.
Oké,
is goed. Hey, fijne avond. Dag. Ja, dat was Erik van Dam van VVA.
Ja, spannend inderdaad wat hij allemaal vertelt. Vooral inderdaad juridisch weinig grondslag. Hè? Want ja, in geen enkel contract staat natuurlijk van wat te doen bij een pandemie. Dus bij deze een goed moreel appel van Erik van Dam om er met elkaar uit te komen.
Oké, dat was in ieder geval het topic voor de ZZP'ers.
Ja, en wil je nog meer van Talking Fysio luisteren? Volg ons dan op Facebook en we zijn ook live op...
We zitten natuurlijk ook op Twitter, YouTube, LinkedIn. En voor de podcast channel zitten we op Apple Podcasts ook tegenwoordig, Jasper.
Ja, en Spotify nog steeds. Hè?
Ja, uiteraard. Is goed. Nou, yes. Tot de volgende keer, zou ik zeggen.
Hoi.
Hoi.